onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 139. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het 86e vers van Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En wat er verder volgt uit het 86e vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden u Johannes 16, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Is genoemd te lezen Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de uren zou gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van den beginnen niet gezegd, omdat ik bij jullie was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne nemen zal en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 8e vers van Johannes 16. Johannes 16 vers 8, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. In ons gebed willen wij denken aan zuster van Roon Jack, die de afgelopen week wegens duizeligheidsklachten in het ziekenhuis opgenomen is geweest en inmiddels weer thuis mag zijn. Familie Offermans, van wie een vader en schoonvader en opa gestorven is. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, wat is uw goedheid groot. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Maar zoals wij van onszelf zijn, zien we dat niet. Open onze ogen daarvoor, als we dit nog nooit beleefd hebben. En als we er iets of meer van mogen kennen, dat het oog er al meer voor geopend mag worden. Wij hebben immers nergens recht op. Geen recht op eten en drinken. Geen recht om in vrijheid naar uw huis te gaan. Geen recht om uw woord te mogen horen. Gij zijt het die spreekt tot dode zondaren. Opdat dode zondaren naar uw welbehagen levend gemaakt zouden worden. Dat is het werk van uw geest. Het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de levendmaking. Uw woord is het zaad van de wedergeboorte. We smeken om uw zegen over de verkondiging van uw woord. Dat het rijke vrucht zal mogen afwerpen. Niet alleen hier, ook op Urk. Ja, overal waar uw woord gepredikt mag worden. Dan komt het toch aan op de werking van uw geest in hart en leven. Het is ons voorgelezen dat uw geest in al de waarheid leidt. De waarheid van de staat der rechtheid. De toestand zoals die was voor de zondeval. De waarheid van de diepe val in Adam. De waarheid van de moederbelofte. De waarheid van onze totale verdorvenheid, verlorenheid en helwaardigheid. Maar ook de waarheid van de vervulling van de beloften uit het Oude Testament in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, die nu zit aan uw rechterhand. De Heilige Geest is uitgestort en door uw geest werkt u op het rond der wereld tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Het behaagt u daarbij gebruik te maken van mensenkinderen die uit en van zichzelf ook niets kunnen. Dat geldt toch al uw knechten. Hoe zouden zij één woord kunnen spreken als u het hen niet geeft? Hoe zou in de herinnering terug kunnen komen als u dat ook niet schenkt? Daarom smeken wij van u. Wil het wel maken. Gezegd het toch in uw woord. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal, wil het ook vanmorgen doen. En dan bidden wij u voor deze gemeente. Er is zo'n grote verandering gekomen. Dominee Ruys heeft afscheid genomen na hier gediend te mogen hebben. Dan smeken wij van u. Zoudt gij willen gedenken in de nieuwe gemeente, waar hij bevestigd staat te worden in Katwijk. Maar wil ook deze gemeente gedenken en kon het zijn op uw tijd. Wil een eigen herder en leraar geven. Gedenk in de tussenliggende tijd. In al wat de kerkraad nodig heeft. Dat ze het van u de Heere mogen verwachten. Gij zijt hartenkenner en nierenproever. We hebben dat gezongen, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Kon het zijn, werk wonderen, houd staande op de brede weg die leidt naar het eeuwige verderf, dat het licht van uw woord ontdekkend mag schijnen in harten en levens, maar op uw tijd ook rijk mag spreken van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de enige en volkomen zaligmaker is. Gedenk hen die het nieuwe leven mogen kennen. U weet ook hoe het bij hen is gesteld. Het kan soms donker zijn, vaak door eigen schuld. Leg de oorzaak daarvan bloot, dat de zonden beleden mogen worden, vergeving afgesmeekt en ontvangen mag worden. Bij u is toch veel vergeving, opdat gij gevreesd zoudt worden. En als het licht mag zijn van binnen, dan komt dat toch alleen bij u vandaan, dat uw grote naam dan erkend zou mogen worden. We hebben niet verdiend in een land te leven waar geen oorlog is. Dan denken we aan Oekraïne en andere landen en gebieden waar legers tegenover elkaar staan en met elkaar strijden, waar aan weerszijden jonge mannen gedood worden. Kon het zijn, maak een einde aan het oorlogsgeweld. Werk in de harten van de leidslieden. Uw woord zegt het ons toch, dat het hart van koningen in uw hand is als waterbeken. Gij neigt het tot al wat gij wilt. Gij regeert. Dat dat ook rust mag geven in het hart. We hebben het ook niet verdiend nog te verkeren in het heden der genade. En dan bidden wij u voor de familie Offermans, van wie een vader, schoonvader en opa gestorven is. Een lege plaats is daar gekomen, een roepstem is uitgegaan. Sterk zoals gij dat alleen kunt en kon het zijn, leer jong en oud alzo de dagen tellen, dat een wijs hart bekomen mag worden. U kent ook allen in deze gemeente die lege plaatsen voelen, waar droefheid gekomen is, lang geleden, korter geleden, ontfermt u zich over hen, dat ze bij u de Heere mogen zoeken, als man of vrouw er niet meer is. En het kan ook zijn dat de levensavond heel moeilijk is, met veel beperkingen gepaard gaat, dat ook dan het oog mag zijn op u en uw oog op hen wie dit betreft. We mogen uw naam dankend erkennen dat zuster Veronique Jacques, die de afgelopen week in het ziekenhuis was, weer thuis mag zijn. Het mocht alles nog meevallen, wat toch ook niet vanzelfsprekend is, gedenk haar met allen die haar lief en dierbaar zijn. Gij hebt ons gade geslagen in de week die weer voorbij is gesneld. Geen enkele daad van ons ontgaat u. Geen enkel woord van ons wordt door u niet gehoord. Geen enkele gedachte van ons is u onbekend. Gij weet van alle begeerten en verlangens in het binnenste, wil het zondige niet alleen blootleggen, maar ook vergeven. En als er dingen mogen zijn die voortvloeien uit de inlijving in Christus, die de ware wijnstok is, dan wordt die vrucht toch uit hem gevonden. Dan is dat geen vrucht van eigen akker. Dat uw naam daarvoor erkend zou mogen worden. Wil het zo wel maken vanmorgen, in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, in het geven van onze gaven, we smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 5... van de 51ste psalm. Er zijn vandaag drie collecten. De eerste collect is bestemd voor de eredienst. De tweede collect is voor onderhoud kerk en pastorie. De derde collect is voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, op de Pinksterdagen mocht herdacht worden hoe de Heilige Geest gekomen is. En dan is de vraag, geliefde gemeente, is Hij ook gekomen in mijn hart en in mijn leven? Onze tekst spreekt ervan wat er gebeurt als de Heilige Geest komt. En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Daar hebben we dus een toetssteen. Dat ieder zichzelf eerlijk mag onderzoeken vanmorgen. Of we weten van de zaligmakende werking van de Heilige Geest in ons hart. De Heilige Geest overtuigt. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats van zonde. Ten tweede van gerechtigheid. En ten derde van oordeel. De Heilige Geest overtuigt in de eerste plaats van zonde. Ten tweede van gerechtigheid. En ten derde van oordeel. Onze tekst zegt, de Heilige Geest, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De wereld, kosmos staat er eigenlijk in het Grieks. En dat betekent hier de van God afgevallen wereld. De zondige wereld. De wereld die God niet dienen wil en zijn volgelingen vervolgt. Dat lezen we toch duidelijk in het begin van hoofdstuk 16. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden zal menen goden een dienst te doen. Dus die wereld is niet alleen de wereld van de heidenen, het is ook de wereld van de Joden. Laat ik het zo zeggen, ieder mens die dood is door zonden en misdaden. Dus dat gold niet alleen de wereld, zoals die getekend wordt in Johannes 16, en waar de discipelen mee te maken hebben gekregen. Dat geldt ook vandaag. De goden, vijandige wereld. En dat is niet alleen de wereld die nooit naar de kerk gaat. Dat is ook de wereld in de kerk. En als de Heilige Geest gaat werken, dan wordt dat beleefd. Dat we wereld zijn. Dat we vijandig zijn tegenover God. En vijandig tegenover onze naasten. De mens van nature wil leven zoals hij dat zelf goed vindt. Ik maak uit wat ik doe. Ik bepaal waar ik heen ga. Ik leid mijn eigen leven en laat me door niemand gezeggen. De wereld. En van die wereld wordt ook gesproken aan het einde van Johannes 16. Vers 33, daar lezen wij. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dus die wereld zal Gods kinderen vervolgen en verdrukken. En het zou rechtvaardig zijn als de Heere nooit één zondaar uit heel die wereld bekeren zou. Niemand heeft daar immers recht op. Weet u waar we recht op hebben? Op de toren van God. Op zijn eeuwige gramschap. En wat dat is, dat zien we duidelijk in het lijden en sterven van de zaligmaker. De violen van Gods toren werden over hem uitgegoten. Hij kroop als een worm en geen man in de hof van Gethsemane. Daar werd zijn zweet tot grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En denk ook eens aan de drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus onderging gewillig wat ieder mens verdiend heeft. Door de diepe val in Adam en ook door eigen daadwerkelijke zonden en overtredingen. Maar nu laat de Heere die wereld niet aan zichzelf over. Die wereld, zoals zij geschapen is, zal worden tot een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Daar zullen ook mensen zijn door de Heere naar zijn welbehagen van dood levend gemaakt, die overtuigd werden van zonde. Ik kan niemand overtuigen van zonde. Dacht u dat Petrus dat wel kon? En meent u dat Paulus daartoe in staat was? Echt niet. Predikers, hoe begaafd ze ook zijn, hoe welsprekend ook, kunnen de woorden niet verder brengen dan tot in het oor. En de Heere is het die door zijn geest dat woord toepast in zondaarsharten. En weet u wat Calvijn nu schrijft? De prediking van het woord brengt of tot bekering of tot verharding. Het doet dus altijd wat. Niemand kan dus ten diepste zeggen dat hij precies eender de kerk uitgaat als dat hij erin is gekomen. Want het woord dat gepredikt wordt is of een reuk des levens ten leven of een reuk des doods ten dode. Dat woord is of tot onderwijs in het hart door de werking van Gods geest, of het zal ons oordeel verzwaren. Beseffen we dat, geliefde gemeente? De betekenis, de inhoud van de woordverkondiging. De Heere zal ons rekenschap vragen van datgene wat we gehoord hebben. En wat is het dan een wonder als de Heilige Geest zaligmakend heeft overtuigd. Er staat in een woord voor overtuigen, dat betekent alle tegenargumenten uit handen slaan. Wanneer wij met de rechter in aanraking komen omdat we een misdaad hebben begaan, en die rechter houdt ons de misdaden voor, dan kan het niet anders of we moeten dat toegeven. En nu zijn er verdachten die met hun mond ontkennen die misdaden begaan te hebben, maar van binnen hun hart weten ze het wel anders. Ik heb het gedaan. En nu zijn er ook verdachten die verootmoedigd worden. Die de schuld van hun misdaad voelen en beleven. En daar is nou het grote verschil, geliefde gemeente. Niemand kan ontkennen dat hij een misdadiger is. Dat hij een zondaar is. Er staat hier een woord voor zonde, dat betekent doelmisser. Wij missen ons doel. Wij leven niet tot eer van God. We denken niet aan zijn koninkrijk, zoals wij van onszelf zijn, zoals we op deze aarde komen. Dat lezen we toch en dat zingen we toch in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad, dat roept ons af. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dus vanaf het allereerste begin van ons leven in de moederschoot zijn we al onrein. Missen we ons doel, zouden we kunnen zeggen. En als we geboren mogen worden en op mogen groeien, dan komt dat eruit. We zijn zoekers van eigen eer en eigen roem en eigen aanzien. We bedoelen God niet. We leven, denken en spreken niet tot eer van Hem. En daar gaat de Heilige Geest van overtuigen. En als u iets verder leest, Johannes 16, dan wordt ook concreet ingevuld wat dat inhoudt. Van zonde, vers 9, omdat zij in mij niet geloven. Dat heeft Petrus duidelijk gepredikt. We lezen dat immers in Handelingen 2. De zaligmaker is gekomen, heeft wonderen gedaan, heeft volmaakt gepredikt. Maar de meerderheid van het volk en de meerderheid van de leidslieden hebben hem niet geloofd. Bogen niet onder zijn onderwijs. Namen zijn lessen niet ter harte. Moet het ook van u of van jou nog gezegd worden? Ja, we zitten wel in de kerk. Maar we doen onze eigen zin. We leven naar onze eigen gedachten. Denk aan de wet die zojuist is voorgelezen. Leggen we die geboden naast ons neer en doen we alleen voor de buitenkant iets als het ons uitkomt en als we daar zelf voordeel van hebben, zijn we alleen maar bang dat onze eigen naam onteerd wordt als wij grove zonden en ongerechtigheden begaan? Als dat zo is, dan geloven we niet in het onderwijs dat Christus als de hoogste profeet geeft. Maar dan leggen we dat naast ons neer. En Petrus zegt dat heel duidelijk. Handelingen 2 vers 23. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Die allerhoogste profeet, aan het kruis gehecht en gedood. Niet in hem geloofd. En ook verderop zegt Petrus dat. We lezen dat immers in Handelingen 2 vers 35... dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. De zonde van het ongeloof, van het verwerpen van de zaligmaker, werd duidelijk aangewezen. En hij is niet alleen verworpen als profeet, ook verworpen als koning. Men wilde een koning die zou verlossen van de Romeinen. Geen koning die geestelijke heerschappij zou voeren in het hart. Geen koning die plaats zou nemen op de troon van ons binnenste en de werken van de duivel zou verbreken en al meer zou verbreken. Niet buigen onder zijn koninklijke heerschappij. En ook niet in hem geloven als die dierbare borg- en zaligmaker. Hoe kwam dat? Hadden ze dan geen schuld? Jazeker wel. Maar ze beleefden dat niet. Ze dachten zelf genoeg goede werk in handen te hebben om minstens een grote bijdrage te leveren aan de zaligheid. Hem aan het kruis gehecht en gedood. Zouden wij beter zijn, geliefde gemeente? Denk eens aan die bekende woorden. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Al de zonden van Gods kinderen zijn op de zaligmaker aangelopen. En heeft ze gewillig op zich genomen en daarvoor betaald. Wanneer dat beleefd mag worden in de diepte van de schuld, verslagenheid, verlorenheid en helwaardigheid, dan wordt dat wonder zo groot dat God de Vader in liefde daar zijn Zoon daarvoor over heeft gehad. En dat God de Zoon uit liefde dit alles heeft ondergaan. Maar als we onze schuld niet beleven, als dat alleen maar verstandelijke beschouwing is en verstandelijk beamen dat we zondaar zijn, dan is het geen wonder dat die borg betaald heeft. Hebben we zijn betaling bevindelijk in ons hart voor ons eigen leven niet nodig? Want de gezonden hebben de medicijn meestal niet van nodig, maar zij die ziek zijn. Petrus, eerlijk heeft hij de zonde gepredikt. En dan is het in Handelingen 2 dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. Want dan staat er zo duidelijk: als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Doorstoken in het hart betekent dat. En jongens en meisjes, als je iemand met een zwaard door zijn hart steekt, dan sterft hij. Wat zou dit hier dan betekenen? Dat zij verslagen werden, doorstoken werden in het hart. Dat het oude zondige bestaan de doodsteek krijgt. En dat het nieuwe bestaan werkelijkheid wordt. Ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Overtuigd van zonde, dat ze niet geloofd hadden in de zaligmaker, hem verworpen hadden, hem gekruisigd hadden. Wat zullen wij doen? En u kunt dat thuis wel eens nalezen in de kanttekening die daarbij staat. Dan staat er in die kanttekening: wat zullen wij doen? Om de verdiende straf te ontgaan. We hebben straf verdiend. Hebben we dat al eens met een verbroken hart en een verslagen geest mogen belijden? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wat zullen we doen om vergeving te ontvangen? Wel, die vergeving is alleen te vinden bij de zaligmaker die vergeving verworven heeft Wat zullen we doen om zalig te worden, te leven, te denken, te spreken tot eer van God, om aan ons doel te beantwoorden? De Heilige Geest overtuigde op de Pinksterdag ongeveer 3000 dode zondaren van zonde. Is dat gebeurd in mijn, in uw, in jullie leven? En ik zei dat overtuigen kan ook anders gaan. Het kan ook zijn dat een verdachte voor de rechtbank staat en hij voelt van binnen zijn geweten spreekt: die beschuldigingen zijn waar. En toch ontkent hij die beschuldigingen en gaat hij door in het kwaad. Dat lezen we in Handelingen 7. Daar heeft Stefanus gesproken. Ongeveer dezelfde bewoordingen die Petrus gebruikte. Want zo lezen wij in vers 32: wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welken gelieden nu verraders en moorders geworden zijt. Dus verraders en moordenaars van de zaligmaker. Dat wordt heel duidelijk hier onder woorden gebracht. Onbesnedenen van hart en oren. Ook dat heeft Stefanus gesproken. En het werd van binnen wel gevoeld. Dat is zo. Maar ze wilden toch doorgaan. Ze wilden zich niet gewonnen geven. Verharding onder de prediking. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Hun harten bersten en hun tanden knersten. Wat een vijandschap, wat een verzet, wat een ongeloof. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. Dat is wat. Eerlijk behandeld te worden in de prediking. En dan die prediking te verwerpen. Ja, wij zullen geen prediker stenigen. Maar toch, als zij de waarheid spreken aangaande onze verlorenheid, vijandigheid, onbesnedenheid van hart en oren, hoe is het dan? Worden we dan niet wrevelig van binnen? Verzetten we ons daar niet tegen? En denken we niet, dat kan toch wel wat minder? Er zijn toch nog goede dingen op te merken? De mens is van zichzelf dood door de zonden en de misdaden. Dat is de werkelijkheid. En als we dat niet willen aanvaarden, daar niet onder willen buigen, dan is dat ongeloof. Het onderwijs van Christus niet ter harte willen nemen. Dus wel overtuigd worden in de algemene zin van het woord, maar geen verbroken hart en geen verslagen geest. Maar ook zulke kunnen nog bekeerd worden. Paulus stond daarbij, had mede een welbaag in de dood van Stefanus. Maar Stefanus bad voor zijn vervolgers: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen Paulus het later hoorde op de weg naar Damascus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen overtuigde de Heilige Geest hem van zonde. En wie van zonde wordt overtuigd, die zal buigen onder God. Uit de diepten roepen: wat zal ik doen? Is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan? en weder om tot genade te komen, mogen we het kennen? Of staan we nog buiten? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Maar ook, en dat is onze tweede gedachte, van gerechtigheid. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, we lezen dat in vers 10. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Gerechtigheid. De mens was rechtvaardig voor de zondeval. Bekleed met gerechtigheid. Er was geen kwaad in zijn gedachten, in zijn verlangens, in zijn woorden, in zijn daden. Maar door de zondeval is dat totaal veranderd. Alle gerechtigheid verloren. Onrechtvaardig geworden, een zondaar geworden. En nu is Christus op deze aarde gekomen om al die ongerechtigheid van die ontelbare scharen die zalig zal worden op zich te nemen. Hij die zelf volmaakt rechtvaardig is, wilde en moest als de meest onrechtvaardige ooit geoordeeld en gestraft worden. Maar God de Vader heeft hem opgewekt op de derde dag. En daarin heeft God de Vader uitgesproken dat Christus gerechtigheid verworven heeft voor onrechtvaardigen die naar Gods welbehagen zalig gemaakt zullen worden. Alleen iemand die geen schuld heeft, kan immers uit het graf opgewekt worden. Alleen iemand die geen schuld heeft, kan ten hemel varen en geplaatst worden aan de rechterhand van God de Vader. Wel, de zaligmaker heeft de schuld van zijn volk op zich genomen en voor die schuld volkomen betaald. God de Vader heeft gerechtigheid geoefend in het lijden en sterven van Gods Zoon. Want hij heeft geleden waar anders Gods kerk had moeten lijden en nooit verlost zou kunnen worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan denk ik aan die wonderlijke ruil waar Luther van spreekt. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. En hoe komt het nu dat de meerderheid der Joden en de meerderheid van de leidslieden van de Joden hem verworpen hebben? Wel omdat zij betrouwden op hun eigen gerechtigheid. En wie het verwacht van zichzelf, heeft de gerechtigheid van Christus niet nodig. En zo was het in het Jodendom. Als je maar genoeg goede werken doet, dan zal het wel in orde komen. En Saulus had een hele lijst van zaken waar hij zich op kon beroemen. Hij meende dat het met hem toch zeker wel in orde zou komen. En zo kan het ook zijn bij ons, dat we denken, het zal wel goed komen. En dan kunnen we ons koesteren met de gedachte, God is toch liefde. En ik ga toch trouw naar de kerk. Ik lees toch in de Bijbel. Ik buig toch mijn knieën. Ik doe niet met van alles in de wereld mee. Daar houd ik me verre van. En ik geef heel wat voor het werk van de zending en de evangelisatie. Ik kijk ook om naar mijn naaste. En dan denken we heimelijk, het zal wel goed komen. Maar geliefde gemeente, die eigen gerechtigheid, waar een kerkmens het van verwacht, daar kunnen we niet mee betalen. Saulus heeft dat geleerd. Al datgene waar hij zich op meende te kunnen beroemen, werd hem uit handen geslagen. Hij leerde alles schade en drek achten. Dus van geen enkele waarde. En mocht alles gaan zoeken en vinden in Christus, die de enige en de volkomen zaligmaker is. En wat is dat toch een wonderlijk werk van de Heilige Geest. Als de Geest niet alleen ontdekt aan zonde, maar ook aan gerechtigheid. Want als we zelf voor onze zonde zouden moeten betalen, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Maar God de Vader onderstreept het volbrachte borgwerk van Christus op de dag van de opstanding. En er wordt een uitroepteken achtergezet op de dag van de hemelvaart. Zijn werk is aanvaard door God de Vader. Hij heeft zijn taak volbracht. Dat klonk toch ook op het kruis. Het is volbracht. De gerechtigheid is aangebracht. De borggerechtigheid van Christus. Ik heb betaald voor al de zonden van al mijn volk. En daarom is er zaligheid. Van de mens uit is er geen enkele betaling. En als we daar nog mee bezig zijn, als we menen door goed ons best te doen, een bijdrage te kunnen leveren aan de zaligheid, dan zal de Heilige Geest leren dat dat niet zo is. Alleen zalig worden op grond van de gerechtigheid van Christus. En zoals Saulus alle eigen gerechtigheid uit handen werd genomen, zoals dat ook is gebeurd bij Luther, zo doet de Heilige Geest dat nog. Opdat Christus verheerlijkt zou worden in zijn borgwerk. Het is volbracht. Voor al de zonden, voor al de ongerechtigheden voldaan. En daarom is de zaligheid zeker. Nooit door iets van de mens. Alleen door het volbrachte borgwerk van Christus. Door zijn bloed is de hitte van Gods gramschap geblust. Dat is ook het enige blusmiddel met eerbied gesproken. Onze kerkgang kan de hitte van Gods gramschap niet blussen. Ons Bijbel lezen niet. Ons bidden niet. Een vloed van tranen ook niet. De hitte van Gods gramschap geblust door het bloed van Christus. En daar gaan we van zingen. Het eerste vers van de 85ste psalm. Gij hebt uw land, o Heer, in die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan het eerste vers van psalm 85. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is de laatste gedachte. Overtuigen van oordeel. En ook dat wordt in het vervolg uitgewerkt wat daaronder verstaan moet worden. We lezen dat in vers 11. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Daar overtuigt de Heilige Geest dus van. De duivel kan het Gods kinderen immers heel moeilijk maken. De duivel, dat is de overste van deze wereld, die onder de toelating van God nog vele dingen kan doen. Die kan aanvallen, kan bestrijden, waardoor het donker kan worden van binnen. Zou er ooit wel wat met mij gebeurd zijn? Zou ik mijzelf niet bedriegen? Zou ik mezelf niet misleiden? Zou het wel zaligmakend werk zijn van binnen? De duivel weet echt wel zonden aan te wijzen die werkelijkheid zijn. Hebben we dat ondervonden? Als de Heilige Geest zaligmakend werkt, dan gaat de duivel tegenwerken. Hij schiet zijn pijlen af op het werk van God. En hij laat zien wat er nog aan ongerechtigheid leeft in het binnenste. Kan dat wel met genade samengaan? Zouden Gods kinderen daar last van hebben? Het is toch hun begeerte te leven tot eer van God. En bij u, bij jou, is dat zo anders? Toegeven aan het kwade. Een compromis sluiten. Jezelf er niet voldoende voor over hebben. Zwijgen waar gesproken zou moeten worden. Geen zuur gezicht ervoor over hebben. Als je zou spreken tot eer van God te midden van een godenvijandige omgeving, dat kan allemaal werkelijkheid zijn. Denk eens aan Petrus. Hoe laag het kan aflopen met een mens. En de duivel is daarop afgekomen. Maar die duivel is overwonnen door Christus. Dat was al beloofd in het paradijs. Christus zou de kop van de slang vermorzelen. En als daar het geloofszicht op komen mag, hoe Christus gestreden heeft tegen de duivel. Denk aan de verzoeking in de woestijn, waar de overste van deze wereld geprobeerd heeft de zaligmaker der wereld te doen zondigen. Welk wapen gebruikte Christus, jongens en meisjes? Hij gebruikte Gods woord, het zwaard des geestes. Er staat geschreven. Toen de duivel zei: één keer voor mij knielen, en ik zal u al de koninkrijken van deze wereld geven. Toen heeft de zaligmaker geantwoord: dat je alleen mag buigen en knielen voor de enige waarachtige God. En niet voor een schepsel en zeker niet voor de duivel. Mogen we dat wapen ook hanteren? Als de verleidingen komen. En die verleidingen die zijn er. Die omringen Gods kinderen. Er staat geschreven. Zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat zegt Jozef. Als hij elke dag verleid wordt door de vrouw van Potifar, die hem probeerde tot zonde te brengen. En dan staat daar ook het woord voor zonde, dat doelmissen betekent buiten de weg van Gods geboden gaan. En wie buiten de weg van Gods geboden gaat, die wekt zijn toren op. Dan komt het rechtvaardig oordeel van God, mogen we het ook zeggen, van binnenuit. Zou ik dan zo groot kwaad doen, welk kwaad het dan ook is? En zondigen tegen God, wiens goedheid hemelhoog is, die zijn zoon heeft gegeven. Ik zei het, Christus heeft het zwaard van het woord gehanteerd tegen de duivel. En toen hij aan het kruis hing, toen het naar de mens gesproken en verloren zaak leek, toen heeft de zaligmaker het uitgesproken: het is volbracht. De overste van deze wereld is overwonnen. Zijn triomf klinkt in die woorden door. De kop van de slang is vermorzeld. Ja, maar hoe komt het dan dat de duivel nog zoveel dingen kan doen op deze aarde? Hoe is het dan te verklaren dat Gods kinderen aangevallen worden door de overste van deze wereld? Wel, dat gebeurt onder de toelating van God. En juist die aanvallen, juist die bestrijdingen en verdachtmakingen, juist al die dingen die de duivel inwerpt, doen de knieën buigen voor God, bij wie verlossing, bij wie vergeving is. En dan is het werk van de Heilige Geest om te laten zien en te laten geloven dat de overste van deze wereld geoordeeld is. En in dat oordeel zien wij ook iets van het oordeel dat over al zijn volgelingen zal komen. Wie een volgeling van de duivel blijft, of hij nu leeft in de wereld, of dat hij in de kerk zit en toch nog ten diepste wereld is. Denk aan het begin van de preek. Ieder mens buiten God en buiten Christus is wereld. Van God afgevallen, ligt onder Gods toren. Dan zal Christus, die nu aan de rechterhand van God zit, die persoon die nog wereld is, veroordelen. En dan denk ik aan de jongste dag, de dag van de wederkomst, dat Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Daar hebt u dat woord weer, oordelen. De overste van deze wereld is al geoordeeld. En al zijn volgingen, net of grof levend, zullen ook geoordeeld worden. En nu gaat dit woord nog uit, geliefde gemeente. Opdat we als veroordelenswaardige zondaren, overtuigd van zonde, de toevlucht zouden mogen leren nemen, voor het eerst of al meer, tot Christus, die plaatsvervangend veroordeeld is, die de toorn van God gedragen heeft. Johannes de Doper heeft hem aangewezen: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld, hebt u dat woord wereld weer, wegneemt. En wat is dat een troost voor hen die ontdekt worden aan die werkelijkheid dat zij wereld zijn. Dat ze vijandig zijn tegenover God, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Die goede herder die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Alleen bij hem is ontkoming aan het oordeel te vinden. En hij roept het. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Misschien zegt u, ik heb helemaal geen last van de duivel. Het is rustig bij mij. Ik leef mijn eigen leventje. En van mij mag het zo wel doorgaan. En als ik oud word, ja, dan zal ik wel eens gaan denken aan het ene nodige. Wat is dat ontzettend? Dat is een verwerpen van het onderwijs dat Christus geeft. Een verwerpen van zijn koningschap. Een niet nodig hebben van zijn borgbetaling. Smeek dan om ontdekkende genade. Om de werking van Gods geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Misschien zijn er ook die zeggen, inderdaad dominee, wat in de Bijbel staat en wat verkondigd wordt op grond van Gods woord, denk aan Psalm 51, dat kan ik niet ontkennen. En toch, u legt ten diepste dat onderwijs naast u neer. Onbesneden van hart en oren. En we gaan voort op de brede weg. U bent nog, en jij bent nog, in het heden der genade. Heden! Zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En wie zullen die stem horen? Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Geestelijk leven. Het begin van het eeuwige leven hier al op aarde. En er komt veel op af. Vervolgingen. Verdrukkingen. Maar we leven toch in een vrij land, dominee. We weten niet wat er nog gebeuren gaat. Maar die verdrukking van binnen, zijn we daar dan vreemd aan? De verdrukking van binnen vanwege het inwonend kwaad, vanwege die gedachten die telkens weer naar boven komen, ook onder de meest heilige verrichtingen. Die dingen die de duivel inwerpt, die vraagtekens zet achter het werk van God, dan is het de Heilige Geest die in al de waarheid leidt. Die laat zien, de duivel is overwonnen. En niet één van die kudden voor wie de goede herder betaalt, er zal ooit uit de handen van God gerukt kunnen worden. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Als dat spreekt van binnen. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En als het spreekt van binnen, het is volbracht, dan ligt daarin de zekerheid van de zaligheid. Want het werk dat de zaligmaker begint in het binnenste. En het zaligmakende werk van de Heilige Geest in hart en leven. Dat kan de duivel nooit teniet doen. Dat werk gaat voort. We hebben toch beleden aan het begin van de dienst. Die nooit laat varen de werken zijner handen. Wij moeten soms iets opgeven. hebben geen kracht en geen inzicht om het te voltooien. Maar dat geldt van Christus niet. Hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. En wat er dan ook gebeurt met Gods kinderen. Ik las dat nog van een jonge Schotse martelaar. Nog geen 30 jaar. Een prediker. Vervolgd, achtervolgd, gevangen genomen, tot de dood veroordeeld. En de Heilige Geest liet hem zien dat hij door die dood de eerkroon zou ontvangen. De dood is immers het afsterven van de zonde en het ingaan in eeuwige heerlijkheid. En wat het lichaam betreft, al zou dat lichaam hier onthoofd worden, al zou het in vieren gedeeld worden wat werkelijkheid geweest is in het verleden, al zou het verbrand worden, ook voor de zonden van het lichaam heeft de zaligmaker volmaakt voldaan, naar ziel en lichaam volmaakt gehoorzaam geweest, dus het recht op het eeuwige leven verdient naar ziel en lichaam, en in ziel en lichaam de toren van God gedragen, betaald voor de zonden van ziel en lichaam. En zo zullen ziel en lichaam eeuwig zalig worden. Op die dag dat Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Waar zal ik? Waar zult u? Waar zal jij zijn? In de eeuwigheid? Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u danken te erkennen voor alles wat gij gegeven hebt in deze dienst. Wil het zondige gebrekvolle genadig vergeven. En als er beleden moet worden, zwaar gezondigd te hebben, dat er dan toch beleving zou mogen zijn. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Overtuig, zaligmakend, tot eer van uw naam, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Breng ons vanmiddag weer bijeen, dat ons hart daarnaar uit zou mogen gaan. We smeken het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 98e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.